Zo waren wij even in Handelingen 28. En ik mag het natuurlijk niet wegslaan voordat ik de laatste verzen van het hoofdstuk en daarmee van het Bijbelboek gelezen heb. Want er staat inderdaad in vers 30 van Handelingen 28... en Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen woning, zijn eigen gehuurde woning, en ontving allen die tot hem kwamen, predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd. Dat, hoe dat ook zij, ook nadat de apostel gezegd heeft, het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is, ook daarna predikt hij het koninkrijk Gods ongehinderd. Voor degene die onder koninkrijk Gods dus absoluut iets anders verstaan dan de gemeente uit onze dagen, is de gedachte dan ook dat de apostel tot aan het laatste vers van Handelingen toe, inclusief zijn 2 jaar van gevangenschap in Rome, kennelijk dan toch nog steeds iets predikte wat dan niet meer aan de orde is. Of wat zelfs toen al niet aan de orde was, het koninkrijk namelijk. En dat kan natuurlijk nooit zo wezen. Integendeel, waar het om gaat is dat de apostel uitgebreid predikte over hoe dat zit met het koninkrijk. En op welke wijze wij, gelovigen uit de heiden in elk geval, deel uitmaken van dat koninkrijk en zelfs van dat volk van eerstelingen van datzelfde koninkrijk, want dat is waar het over gaat. En moeilijker is het niet. Het blijkt ook wel, maar als wij later de brieven lezen die de apostel vanuit zijn gevangenis hier in Rome en waarschijnlijk gedurende deze 2 jaren geschreven heeft, dan hebben wij van doen inderdaad met de laatste brieven van de apostel Paulus. En dat zijn dan zijn zogeheten gevangenisbrieven, in elk geval Efeze, Filippense en Colossense. En er moet gezegd dat ook in die brieven de apostel melding maakt van dat koninkrijk. In elk geval in Efeze 5 vers 5 zegt hij, want dit weet gij dat geen hoereerder of onrein of gierigaard die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Wel nu, als dat koninkrijk niet aan de orde zou zijn, en met name zou dat dan van toepassing moeten zijn op de Efezebrief, als dat dan niet gaat over het koninkrijk, waarom noemt de apostel het dan in dit verband? Want dit weet gij, dat geen onreine of geen gierigaard erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Het kan toch alleen maar betekenen dat het juist gaat om het koninkrijk, al is het dan het koninkrijk zoals we het nu kennen. Namelijk zonder dat uiterlijke gelaat en tot op heden verborgen in ons, in uw lieden, want zo heet dat dan. Hetzelfde geldt voor die brief die daar meteen aan parallel loopt. Die andere grote gevangenisbrief van de apostel Paulus, de brief aan de Colossense, waar hij zegt in Colossense 1 vers 13, sprekend over Christus, of eigenlijk over God, in vers 13 van Colossense 1, God die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis en overgezet heeft in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Is dat koninkrijk of niet? En nou niet meteen iets anders bedenken, hè, om een theorie in stand te houden. Nou niet meteen zeggen, ja, maar het koninkrijk van de Zoon zijner liefde is wat anders dan het Messiaanse Rijk of het koninkrijk Gods of het koninkrijk der hemelen. Want dat kan je natuurlijk helemaal niet hard maken vanuit de schrift zelf. Het is gewoon hetzelfde koninkrijk. God heeft ons getrokken uit de macht der duisternis. Nou, en waar heeft hij ons gezet? In de macht van het licht. Dus, er zijn 2 mogelijkheden. Uit de duisternis in het licht. Uit de macht der duisternis in de macht van het licht. En als in de duisternis duisternis regeert, wie regeert er dan in het licht? Het licht. En wie is dat? Christus. Kan dat niet missen. Want daar leven wij uit. En we wandelen in het licht van de Heer Jezus Christus zelf. En in dat koninkrijk van het licht, inderdaad, zijn wij dan ook inderdaad geplaatst. Bovendien, als gezegd wordt dat God met zijn licht in onze harten geschenen heeft, wat heerst er dan in onze harten? Licht. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Ook Colossense trouwens. Colossense 3. Dat het woord van Christus rijkelijk in ons woont. Wat heerst er dan in onze harten? Het licht. Het woord van Christus. Christus dus. En dus is er sprake van een koninkrijk, hoe verborgen dan ook. Hetzelfde geldt trouwens voor de aardige uitspraak in Colossense 4, vers 11, waar een opsomming plaatsgegeven wordt van allerlei figuren, maar waar het heeft over ene Jezus bijgenaamd Justus en nog enige andere, welke uit de besnijdenis zijn, deze alleen zijn mijn medearbeiders, let op, niet zijn geweest, deze alleen zijn mijn medearbeiders in het Koninkrijk Gods, die mij een vertroosting geweest zijn. Nu. En op het moment dat Paulus deze brieven schrijft, vanuit zijn gevangenis in Rome, zegt hij dus dat hij nog steeds actief is in het Koninkrijk Gods. En daar een dienaar van is. Dat kan dus niet missen. Oudere brieven van de apostel laat ik buiten beschouwing. Dat is in de discussie ook niet noodzakelijk. Natuurlijk spreekt hij daar over het Koninkrijk. Maar een hele aardige is die brief die algemeen beschouwd wordt als de laatste brief van de apostel Paulus die wij hebben. En dus als de laatste woorden die wij van de apostel Paulus in ons midden hebben. Dus de tweede Timotheusbrief. Waar staat in 2 Timotheus 4 vers 1. Dat is dus zijn laatste hoofdstuk. 2 Timotheus 4 vers 1. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Het gaat nog steeds over het koninkrijk. En dan, predik het woord, houd aan, tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En daarna aan het einde, helemaal aan het einde van de brief, waar hij wat, laten we zeggen, persoonlijke mededelingen doet, daar zegt hij dat hij inmiddels ter verantwoording is geweest voor de keizer. En hij zegt dan in vers 16 van 2 Timotheus 4... In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heer heeft mij bijgestaan, toen hij voor de rechter, de keizer dus, verscheen. De Heer heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd, opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk. En de Heere zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Dat is het laatste. Want dan zegt hij, de welke zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. En daarna doet hij groeten van en aan enzovoorts. Dat was het dan. Maar het laatste wat hij zegt, laatste woorden van de apostel. De Heere zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk. En niet oppervlakkig lezen en zeggen, nou dat betekent dat hij verwacht dat als hij sterft dan gaat hij naar de hemel. Hij heeft het toch niet over de hemel, hij heeft het over een koninkrijk. Waarvoor hij bewaard zal worden. En waar het dan om gaat is uiteraard de bediening van dat koninkrijk, de prediking van dat koninkrijk, zijn activiteit voor en terwille van dat koninkrijk, in de opbouw van dat koninkrijk. Daarna mag je het woord koninkrijk in mijn zin steeds vervangen door gemeente, wat mij betreft, want dat is waar we het over hebben. Want daar heeft hij het toch over. De gedachte is dat hij wellicht gedood zou worden, de marteldood zou sterven, of wellicht voor de rest van zijn leven in de gevangenis zou blijven, of wat dan ook. Maar wat de apostel zegt, is dat hij ervan overtuigd is dat hij bevrijd zal worden uit deze gevangenis. Zie, mijn eerste verantwoording is prima gegaan. De Heer heeft mij bijgestaan, heeft mij bekrachtigd. De Heer heeft mij uit de muil des levens verlost. En de Heer zal mij verlossen van alle booswerk. En als de Heer een volwassen aan het boos werk, betekent toch dat hij voortaan allerlei goed werk zal doen? En als het dan staat en hij zal mij bewaren tot zijn hemels koninkrijk, betekent het toch dat de apostel zijn loopbaan zal vervolgen? Nou, loopbaan is niet het goede woord, wellicht in dit verband. Maar laat ik dan zeggen dat hij zijn bediening zou vervolgen terwille van dat hemelse verborgen koninkrijk, toch? Dat is dan toch de simpele gedachte. En dat het zo is, ik ben geneigd te zeggen, dat weten wij, maar ik weet natuurlijk ook wel dat er allerlei wilde verhalen over bestaan. Weet je wat, dat is dat verhaal van de traditie zegt dat hij veroordeeld is en voor de leeuw is geworpen of onthoofd is geworden. Dan moet ik u zeggen, nou welke traditie dat is, ik zou het u kunnen vertellen, maar ik ken nog een paar andere tradities. En de traditie zegt dat de apostel bevrijd is uit zijn gevangenis en is gegaan naar waar hij heen wilde gaan. Namelijk hij is gegaan naar, laten we maar zeggen, Spanje, wat het ook wezen mag, dat doet er ook verder niet toe, enzovoorts. En tot aan het uiterste westen. Van de zomer heb ik de gelegenheid gehad om die sporen een beetje te volgen. Ik moet u zeggen, dat is zeer indrukwekkend. De apostel heeft zijn bediening gewoon vervolgd en is verder actief geweest in het koninkrijk. En wat heet koninkrijk? Het was zelfs een letterlijk koninkrijk, maar ik vertel het u nu allemaal niet. Dat heeft nou geen zin. Dan kom je nog maar eens een keer terug, zal ik maar zeggen. Dan hebben we het daar nog wel eens over. Maar zo is dat nou eenmaal, hè? Dat wil zeggen, dat koninkrijk zou hij ook verder dienen de rest van zijn leven. Hoe lang dat geweest is, daar gaat het nou niet om. Maar dat het gebeurd is, dat is wel degelijk waar. En hij noemt het inderdaad zijn hemels koninkrijk. Omdat hij die hemelse vorst zou kunnen dienen. Diezelfde hemelse koning die ook wij in onze dagen dienen. Al zijn we misschien niet geneigd om hem als koning aan te duiden. Maar daarom is hij het wel. Ja, dat is maar waar het om gaat, hè. Bovendien, een ander probleem in al deze zaken, wat dan naar voren gebracht wordt, is natuurlijk dat als men geneigd is te zeggen, de discipelen wisten niet beter. En als men geneigd is te zeggen, nou ja, de apostel Paulus wist aanvankelijk ook niet beter. Men zegt dat omdat hij het nou eenmaal heeft over het koninkrijk steeds. Dan zegt men, nou ja, toen wist hij nog niet beter. Dan moet ik u zeggen, nou in Handelingen 28, vers 28, en zelfs allerlaatste vers van Handelingen 28, weet hij nog steeds niet beter. Want er staat, het koninkrijk Gods predikt hij ongehinderd. In de brieven die je daarna schrijft, heeft hij het ook nog steeds over het koninkrijk Gods. En in de erkend laatste brief, of het zo is weet ik niet, maar in de erkend laatste brief die wij van hem hebben, is het nog steeds het koninkrijk. Wanneer dan moet er verandering in gekomen zijn? En ik zou het eens zwart op wit kunnen laten lezen, want die theorieën zijn niet nieuw. Dus dan, ja, maar de apostel zat in de gevangenis en daar verscheen de Heer aan hem, want bewijzen kan worden dat de Heer wel vaker aan hem verscheen als hij gevangen zat. Eerder. En daar verscheen de Heer aan hem en die heeft hem toen alles verteld. En dat moet dan geweest zijn na de afsluiting van heel de Bijbelse geschiedenis. Met andere woorden, daar kunnen we nooit meer iets van controleren. En zo zou het dan geweest zijn. En daar draait dan alle nieuwtestamentische waarheid om. Dat moet je allemaal weten, anders kun je niet begrijpen waar de brieven over gaan, of waar handelingen over gaan, of waar de evangelieën over gaan. Over iets wat helemaal niet in de Bijbel staat, dat moet je eerst weten. En je moet weten in welke volgorde de brieven geschreven zijn. En dat staat ook niet in de Bijbel. Dat staat er ook niet bij. Dus met andere woorden, dat kan niet zo wezen. Het is ook niet zo. Bovendien, de Bijbel zelf geeft antwoord op deze problematiek. Sinds wanneer was de apostel volkomen op de hoogte van de volledige raad Gods? Nou, in elk geval in Handelingen 19. Want hij zegt, ik heb niks achtergehouden, ik heb de hele raad Gods verkondigd. Dat betekent dat hij dus de hele raad Gods kende. Anders had hij er sowieso niks van achter kunnen houden. En dan had hij het ook niet allemaal kunnen prediken. Dat is duidelijk genoeg. Wanneer dan? Anderen zeggen, nou, dat was toen hij ooit eens een keer ergens gestenigd werd. Toen was hij natuurlijk op sterven na dood. En toen had hij, hoe heet dat, een bijna doodervaring. Dat is een prachtige Amerikaanse afkorting voor me, die is bij ons schoten. He? Een bijna doodervaring. En toen heeft, dan zeg ik, waar staat dat nou in de Bijbel, zeg? Waar staat dat nou? De Bijbel zegt gewoon wanneer hij deze dingen geleerd heeft. Wanneer God hem heeft bekendgemaakt de volle raad van zijn wil. Er staat gewoon wanneer het was. Ja, in Handelingen lees je eroverheen. Maar in Galaten schrijft de apostel dat. En daar heeft hij alle reden toe om, daar kom ik nou weer in terecht, omdat de brief aan de Galaten een brief was aan de Galliërs, dat was in Spanje, en Gallië, maar het heette voor een deel vroeger ook Spanje, Zuid-Europa, jazeker, waar de vele van de eerste discipelen, ook van de 12, maar zeker van de 70, direct in de eerste jaren na de opstanding van Christus het evangelie verkondigd hebben. Nee, dat staat niet in de Bijbel, maar dat doet er ook niet zoveel toe. Het is geen argument in betoog, nu. Dus ik kan het rustig zeggen. Waar die mensen het evangelie gepredikt hebben, tot hier aan Nederland aan toe, maar ook daar zullen we het nog eens een keer over hebben. En het evangelie werd hier in Zuid-Europa gepredikt in de allereerste jaren door Joden. Waarvan we sommigen uit de Bijbelse geschiedenis overigens kenden. Joden, volstrekt Joden. Ik heb het niet eens over de 12, ik heb het gewoon over Joden, discipelen van de Heer Jezus. En het waren er heel wat meer dan 12 bij elkaar. Dat wij protestanten dat wegredeneren door te zeggen dat het Rooms-Katholieke onzin is, dat kan ik ook niet helpen. Ik moet u erbij zeggen dat de Rooms-Katholieken het zelf wegredeneren om de positie van de paus in Rome te beschermen. Maar dat is weer een ander verhaal. Dat men dus wegredeneert, daar kan ik ook niet helpen. Maar dat het historie is, geschiedenis is, dat is in ieder geval een duidelijke zaak. Nou, de apostel schrijft aan deze gelovigen in Gallië. Galatië, maar dat is heus hetzelfde woord, hetzelfde naam, maakt niks uit. Hij schrijft aan die gelovigen die het evangelie gehoord hebben van Joden. En hij zet hen uiteen dat het nou wel aardig is dat ze het evangelie hebben ontvangen van Joden. Maar dat betekent nog niet dat ze onder de Joodse wet moeten leven. Dat is de Galatenbrief. Of ze het wel goed begrepen hebben. Namelijk dat de mens uit genade gerechtvaardigd wordt. Maar dat dat niet inhoudt dat hij daarna onder de wet moet gaan leven. Het kan best zijn dat de Joden die het evangelie brachten onder de wet leefden, maar dat wil nog niet zeggen dat het ook zo moet. Dat is waar de Galatenbrief over gaat. Hè? Nou, in die brief aan de Galaten zegt de apostel hoe dat dan zit met zijn positie en met de boodschap die hij predikt. Dat moet hij ook wel, want hij schrijft een brief aan uitgestrekte gebieden die het evangelie ontvangen hebben uit min of meer Joodse bron. En die Galliërs, rare jongens zijn dat overigens, maar die Galaten dus, die zullen wel gedacht hebben, ja, die Paulus, wie is dat eigenlijk? En vandaar dat de apostel Paulus van plan was om hen te bezoeken, hetgeen hij ongetwijfeld ook gedaan heeft, hè, later. Nou goed. Maar die apostel Paulus, die schrijft dan aan deze Galatiërs. Punt 1, dat er maar één evangelie is. Ik zal niet elke keer zeggen welk vers het is, maar staat in het eerste deel van hoofdstuk 1, hè, vers 7 is dat dan voor deze keer dan, hè, dat er maar één evangelie is, dat hij dus ook niet een andere evangelie predikt en dat een andere evangelie ook niet bestaat. En dat de boodschap die hij predikt fundamenteel dezelfde is als die van Petrus of welk van de discipelen dan ook. Al was het ook Lazarus, de blindgeborene, of Zacchaeus, of de rijke jongen. Nou goed, oh nee, dat zou ik niet vertellen. Dus dan laat maar weer buiten beschouwing. Nou goed, wie het ook is, is maar één en dezelfde boodschap. En als er iets anders gepredikt wordt, is het gewoon een leugen. En zo iemand die dat doet, zij vervloekt. Er is maar één Bijbelse boodschap. Laat niemand zeggen dat er twee soorten gemeenten bestaan uit Joden en Heiden. Er is maar één boodschap. Voor Jood en Heiden. Staat hier ook en staat op andere plaatsen ook. Eén boodschap. En de apostel zegt dat ook met grote nadruk. Hij herhaalt het ook in die eerste verse. En daarna zegt hij in vers 11, of vers 10, dat hij dienstknecht is van Christus en van niks anders. En dan vers 11. Ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk van mij verkondigd is, niet is naar de mens. Dat wil zeggen, het is niet in overeenstemming met menselijke gedachten. Daarna zegt hij, ik heb ook hetzelfde niet van een mens ontvangen, overigens. Nog geleerd. Maar ik heb het evangelie ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Dat betekent, Jezus Christus heeft zich aan mij vertoond. Dat betekent het. Jezus Christus die zich verborgen houdt in het algemeen in onze bedeling, al sinds zijn opstanding, diezelfde Jezus Christus verscheen bij gelegenheid aan sommige van de apostelen, ooit. En daardoor werden ze officieel apostel met een hoofdletter. Nou, deze apostel Paulus zegt, deze dingen heb ik ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Jezus Christus heeft zich aan mij bekendgemaakt. En dan zegt hij hoe dat zit. Want, zegt hij, gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was. Niet in het Christendom, in het Jodendom. Dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom in mijn geslacht, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Er is op zich niks tegen, maar je kan beter overvloedig ijverig zijn voor Gods woord. Dat is beter dan voor de vaderlijke inzettingen. Toch? Ja, zeker. Goed. En dan staat er. Maar wanneer het God behaagd heeft, het was niet Paulus' tijd, het was Gods tijd. wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, et cetera, et cetera. Leuk is dat, hè? Vind ik altijd zo mooi, dat de apostel Paulus eerst verkeerde in het Jodendom, daarin bijzonder ijverig was enzovoorts, en toen nam boven vele van zijn tijdgenoten, van zijn leeftijdgenoten, diezelfde apostel Paulus zegt dat hij van moeders buik aan al afgezonderd was. Dat wil zeggen, God had al lang dat plan met hem, maar God liet hem eerst maar eens een poosje uitzoeken hoe het niet moest wezen. Hoe het niet hoort. Hij liet hem eerst maar wat aanmodderen. Opdat de man uit ervaring zou weten waar het Jodendom toe leidt. En dat kan hij dan later ook goed gebruiken. En uit ervaring zeggen, het leidt tot niks, het is een bediening des doods. Brengt je volstrekt op het verkeerde spoor. Ijverig zijn voor vaderlijke inzettingen, al zijn het 100% goede inzettingen, dan nog is het 100% verkeerd. Om de eenvoudige reden dat het principieel verkeerd is, men zou zich inzetten voor het woord Gods. Dan komt men misschien tot inzettingen die dezelfde zijn als die van de vaderen, en dat is dan mooi meegenomen. Maar er komt niet zo geweldig veel voor. Nou, daar gaat hij weer, hè. Wanneer God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren, vers 16, opdat ik dezelfde, die zoon dus, door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, toen dat dus eenmaal zover was, en toen dus Paulus op de weg naar Damascus door de Heer zelf gegrepen werd, en toen de Heer dus aan hem gevraagd had, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En toen het Saul duidelijk geworden was dat hij inderdaad de Heer vervolgde die hij eigenlijk wilde dienen, iets wat in die dagen nog voorkwam. En in onze dagen ook, zuster, dus zeker wel. Hè? Toen Paulus dus eenmaal gezien had hoezeer hij op de verkeerde weg was, toen zegt Paulus hier, zo ben ik terstond, terstond, hè? Dat betekent onmiddellijk, op hetzelfde moment, zonder tussenraad, ben ik terstond niet te raden ik wist niet dat ik het woord zou tegenkomen, maar er is hij weer, hè? Te raden. Hij heeft met wet te maken. Ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hij zegt, ik ben niet aan het overleggen gegaan met andere mensen, wat die ervan dachten. Daar heeft Paulus zijn reputatie in overgehouden om een eigenwijs en arrogant figuur te zijn. Maar het heeft hem wel het leven gered, denk ik wel eens. Vooruit om maar weer, hè. Hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hoezo niet? Nou, ik ben niet teruggegaan naar Jeruzalem, want hij was van Jeruzalem onderweg naar Damascus. En hij zegt, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, bijvoorbeeld tot degene die al eerder dan ik apostelen waren. Met andere woorden, wat lag nou meer voor de hand dan dat de apostel na zijn bekering op de weg naar Damascus teruggegaan zou zijn naar Jeruzalem, de hoofdzetel van het koninkrijk, zal ik maar zeggen. Hoe moeten we zeggen, de moedergemeente, mag ook hoor. Om terug te gaan naar Jeruzalem, de zetel van Petrus en de apostelen toen in elk geval nog. Dat duurde niet zo lang, maar zo was het toen nog. Hè? Opdat hij daar te raden zou gaan bij de discipelen. Hij vervolgde de gemeente, maar zat op het verkeerde spoor. Hij vervolgde dus de Heer. Wat lag daar meer voor de hand? Dat is te gaan naar diezelfde discipelen die hij eerst vervolgde. Toch? Want die hadden dan kennelijk toch de waarheid in pacht. Maar Paulus zegt, nou, dat heb ik niet gedaan. Hij zegt, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Lag toch voor de hand natuurlijk dat hij niet naar Jeruzalem ging. En niet omdat hij bang was voor die mensen omdat hij ze vervolgd had. Maar gewoon omdat de apostel ongetwijfeld zelf uitgebreid over de prediking van deze discipelen zal hebben nagedacht. En zal hebben nagedacht over de leer van het christendom, of hoe moet je dat in die tijd noemen. De leer der kerk, of hoe zoiets maar heten mag, hè. En hij heeft daar dus geen raad mee geweten. Hij kon daar niet uitkomen. Hij had er te veel vragen over. Toch? En aan de andere kant, door het Jodendom was hij kennelijk ook misleid geworden. Anders bevond hij zich nu in deze positie. Met andere woorden, dit waren twee tegengestelde partijen, Jodendom en Christendom. En met beide wist hij geen raad. En wat zegt hij dan? Wel, ik ben ook niet te raden gegaan met vlees en bloed, want de bedoeling is uiteindelijk niet dat wij kiezen tussen bestaande opvattingen. De bedoeling is dat we ons onderwerpen aan Gods woord. hebben het fundamentele verschil. Als we straks bij de heer zijn, vraagt hij niet... en was je verbondstheologie aanhanger... of was je een aanhanger van de bedelingenleer? Dat is niet het punt. He? Dat is vlees en bloed. Het gaat erom of wij het woord Gods aanvaarden, geloven en ons daaraan onderwerpen. Dus zegt de apostel, ik ben terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed, niet christelijk vlees en bloed en niet joods vlees en bloed. Ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij, dus eerder dan ik, apostelen waren. Maar ik ging heen naar, nou hij ging niet naar vlees en bloed, waar ging hij dus heen? Het was niet vlees en bloed, dus was het de geest. Daarna wist hij precies waar hij die geest moest zoeken, want het was een gistenjongen, deze Paulus. Hè? Nee, ik hoop binnen afzienbare tijd toch eens een paar woorden met die man te wisselen. Intrigeert mij wel, hoor. Hè? Echt, was een gistenjongen die wist waar hij de geest moest zoeken. Namelijk, hij ging naar... Waar ging je naartoe? Ik ging heen naar Arabië. Meer staat er niet. Ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. En de belangrijkste plaats in Arabië, nou er zijn er twee in de Bijbelse geschiedenis. De ene is Sini, de andere is Petra. Maar laat maar zitten. Dat speelt ook een rol in de brieven, maar daar hebben we het nou niet over. Maar een woestijn ging naar Arabië. Wat ging hij in Arabië doen dan? Wel, de geest zoeken. Vanzelfsprekend. En hij zegt verder niks, want het gaat er natuurlijk niet om waar hij deze dingen vandaan had. Want, en dan komen we bij de volgende belangrijke waarheid. De apostel zegt wel is waar dat hij deze dingen van de Heer ontvangen heeft. Maar daarna zegt hij niet hoe en waarom en hoezo en wat het dan is. En er is een goede reden voor, want zijn prediking berust niet op... Ik heb het van de Heer ontvangen. Zijn prediking berust erop. Het staat hier en het staat daar in het woord. En wel in het Oude Testament zelfs dus. En echt, daar kun je wel op voorhand via een vooroordeel zeggen. Dat is niet zo. Het is gewoon zo, lees de brieven maar. Hij baseert zich op het Oude Testament. En hij zegt niet, de Heer heeft mij verteld dat zus en zo. Hij zegt nee, want er is geschreven daar en er is geschreven daar. En wederom zegt een andere en ook zegt Jesaja enzovoorts. Zo gaat het. Op de schriften. En het punt is dus dat de apostel zich inderdaad heeft laten voorlichten met betrekking tot die schriften. Hoe dan die schriften begrepen moeten worden, wat er dan eigenlijk staat, hoe dat in elkaar steekt, wat er de bedoeling van is, hoe men het duiden zou, of hoe dat plechtig allemaal maar genoemd mag worden. Dat is waar het om gaat. Hij heeft hulp gekregen namelijk bij het lezen, bestuderen van de schrift. Dat is waar het om gaat. En die hulp heeft hij gezocht in Arabië. Waarom in Arabië? Nou, lezen wij gewoon verder in Galaten, want dit weten wij niet. Dan komen wij automatisch in Galaten hoofdstuk 4. En dat is de enige andere plaats in heel het Nieuwe Testament. Bijbel geloof ik zelfs, maar dat weet ik niet zeker. Maar het hele Nieuwe Testament waar Arabië voorkomt. Dat is in dezezelfde brief, twee hoofdstukken verder, drie hoofdstukken verder. En daar staat in Galaten 4... Daar staat dat die kwestie van Ismaël en Isaac en van Hagar... En Sarah, dat die dingen andere beduiding hebben. Vers 24. Ze hebben namelijk een typologische betekenis. Vers 24 van Galaten 4. Het welk dingen zijn die andere beduiding hebben, want deze zijn de twee verbonden. Het ene van Sinaï tot slavernij, tot dienstbereidbarende. Het welk is Hagar. Want dit Hagar is Sinaï, een berg in Arabië. Alsof niemand wist waar die berg lag, maar het staat er wel bij. Dacht je dat ze dat niet wisten, waar Sinaï lag? Kom nou, dat ligt voor de hand. Waarom staat het erbij? Ja, het ligt bovenop bij de apostel. Hij heeft net gezegd, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben naar Arabië gegaan en toen ben ik teruggekeerd naar Damascus. Waar in Arabië? Nou, kennelijk naar die berg in Arabië, Sinaï. Ik heb het al vaker gezegd, ik houd het erop dat de apostel Paulus in de voetsporen is getreden van eerst Mozes en daarna Elia, die beide op die berg Sinaï geweest zijn en aan wie de Heer de waarheden van het nieuwe verbond heeft getoond. Want dat is wat Mozes gezien heeft en het is wat Elia gezien heeft. En Mozes moest er afbeeldingen van maken. En Elia moest het alleen weten en daarna bepaalde dingen doen, maar verder werd het ook zwijgen. Begrijp je wel? En Mozes dacht, als ik de wet niet begrijp, dan ga ik terug naar de oorsprong van de wet, ga ik die berg Sinaï op. En als ik het niet begrijp, dan wend ik mij tot die twee getuigen uit het Oude Testament, de grote twee getuigen uit het Oude Testament. Uit het Nieuwe ook trouwens, maar dat doet er niet toe. Die grote twee getuigen, Mozes en Elia, ik ga eens kijken wat zij gezien hebben. Op diezelfde berg. Begrijp je wel? En wat Paulus daar gezien heeft, is hoe inderdaad niet alleen dat nieuwe verbond zou aanbreken, hoe dat in elkaar steekt, maar ook hoezeer het oude verbond een afbeelding of uitbeelding, uitdrukking is van dat nieuwe. Wat Mozes gezien heeft, was niet het oude verbond. Wat Mozes zag, was het nieuwe verbond. En op die grond moest hij het oude inrichten. En hij moest de dingen maken naar het voorbeeld wat hem op de berg getoond was. Het voorbeeld is het nieuwe verbond. En het oude verbond is het afgietsel, de afdruk, type, typos in het Grieks, is het type daarvan. Maar via de typen had Paulus het kennelijk niet begrepen en dus wendde hij zich tot het origineel. En zo eenvoudig is dat. En ik denk dat hij in zijn eentje die berg Sinaï, want het gaat in je eentje, dat weet je toch, die berg Sinaï. Nou goed, ja. Dat is apocrief, maar onder de meeste uur wel bekend. Goed, hij ging dus die berg op en heeft daar kennelijk de Heer gezien. De Heer heeft zich daar aan hem ook geopenbaard. En hij heeft daar ongetwijfeld dezelfde dingen gezien als die Mozes gezien heeft. En hij is daarom, als je het mij vraagt, ook degene die vervolgens in staat was in het kort een schets te geven van de betekenis van de tabernakel. In de zogeheten brief aan de Hebreeën. Immers, die was gemaakt naar het voorbeeld wat aan Mozes op de berg getoond was. Wordt in Hebreeën 8 geloof ik ook aangehaald. Maar Paulus verklaart gewoon hoe het echt in elkaar steekt, hoe dat echt zit. Niet alleen met Israël en de gemeente, maar ook met een verborgen en een geopenbaard koninkrijk enzovoorts. Daar heeft hij gezien hoe al die oud-testamentische beloften omtrent de Messias en de komst van zijn koninkrijk niet alleen van toepassing zijn op Israël straks en de volkeren in de openbaring van zijn koninkrijk, maar ook op Israël en de volkeren in de tegenwoordige tijd van de verberging van het koninkrijk. Heel simpel hoor. Ja, ik kan het wel met vele voorbeelden illustreren, maar ik laat het maar even voor wat het is. Dit is wat de apostel zegt. Daar heb ik het vandaan. Ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, maar ik ben naar Sinaï gegaan. Naar Arabië. Ik heb de weg overnieuw afgelegd. Ik heb me gemeld bij de bronnen van het Oude Verbond. Of beter, ik heb me gemeld bij de wetgever. Dus de wet dan niet versta, als ik daar dan problemen mee heb en daardoor misleid ben geworden, dan ga ik naar degene die de wet gaf. En daar ging hij inderdaad naartoe. Sinaï. Hij zegt daar later ook wat van, maar ik hou mijn hand er nog maar even bij voor de zekerheid. Nou, dat is makkelijk genoeg trouwens, dat is twee bladzijden eerder. Eén bladzijde eerder, vooruit. Eén blad omslaan, terug. Daar staat het ook. Leuk hè, zo dicht bij elkaar. Daar zegt hij, zegt de apostel, in 2 Korinther 12 dan maar meteen. Vers 2, 2 Korinther 12. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren, of het was in het lichaam of erbuiten, weet ik niet, dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in de derde hemel. Kijk, discussiëren over wie het gaat, het hoeft niet, hè? Iedereen weet dat. Hè? Het gaat gewoon over Paulus. Dat heb ik ook nooit horen bestrijden, dus ik laat het er maar bij. Hè? Hij spreekt dus over zichzelf, alleen hij wil het niet openlijk zeggen. Hij zegt dat hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En daarna, vers 4, dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Die het diezelfde mens, Paulus, dus niet geoorloofd is uit te spreken. Dat is eigenlijk het moeilijkste deel in de praktijk van het vers, maar ik zeg altijd gewoon rechtstreeks. Het werd hem niet geoorloofd om erover te spreken. Wel door de Heer, maar niet door de Korintiërs. Daar gaat de hele brief over. Dat de apostel deze dingen geleerd had, met betrekking tot de hemelse bestemming en roeping van de gemeente uit onze dagen, die hij echter niet kwijt kon in zoveel plaatsen en aan zoveel gelovigen, eenvoudig omdat ze het niet wilden weten, omdat ze er geen belang bij hebben. Als je nog, als morgen nog een Jehovah's getuige bij je aan de deur komt, vraag het maar eens of je ook naar de hemel wil. Hé? Wel eens gevraagd? Dat wil hij niet. Helemaal niet. Absoluut. Nee, eerlijk niet. We willen niet naar de hemel. Dat zeggen ze gewoon. Vele malen al meegemaakt. Wij willen ze niet naartoe. Ze kijken je meewarig aan als je zegt dat je er naartoe gaat. In de eerste plaats omdat ze het niet geloven. In de tweede plaats omdat ze het zelf niet zouden willen. Zeg maar. En onder ons gelovigen, daar hoef je niet een Jehovah's getuige voor te zijn, is dat dikwijls hetzelfde het geval. Ik heb meerdere keren predikanten van verschillende categorieën horen zeggen van, nou, dat gepraat over de hemel, dat moet maar eens afgelopen wezen. En over opstanding en zo. Ja, schreven lieve fraaie gedichten. Eigen werk, zal ik maar zeggen. Ik lees het dan ook voor uit eigen werk, in plaats van uit de schrift en uit het woord God. Zo is dat dan ook. Maar goed, zo werkt zoiets. Men wil het niet. En de Korintiërs willen het ook niet. De hele brief gaat daarover, dat hij zijn woord aan deze Korintiërs niet kwijt kan. En de apostel zegt, nou, je moet wel weten dat ik zoiets heb ontvangen. En dat ik je prachtige dingen te vertellen heb. En als je niet naar mij wil luisteren, dan zou je dat toch ontgaan. Dan maar niet. Want dat is waar het in deze hoofdstukken over gaat. Waarna de vraag is, wanneer was het dan dat hij is opgetrokken geweest tot in de hemel? Wanneer heeft hij dan dingen gehoord? Onuitsprekelijke dingen. Dingen die deze Korintiërs niet willen horen. Wel, toen hij in Arabië was, uiteraard, en toen hij te raden ging bij de geest. Bovendien, toen Mozes 40 dagen op die berg was zonder eten en drinken. Waarna hij bovendien beneden kwam met een licht uitstralend lichaam. Zijn vel schitterde, straalde licht uit. Hè? Hoe was hij op die berg 40 dagen zonder eten en drinken? Was dat in het lichaam of uit het lichaam? Dat weten wij ook niet, dat was net zoiets. Toch? Dat weten we niet. Hè? Als we wat speculeren, zeggen we, nou, misschien is op die Bersini de overgang van de aarde naar de hemel, of van de ene wereld naar de andere. Wordt science fiction, dat is wel aardig. Hè? Misschien is hij de deur doorgelopen. Of was het een spiegel, dat kan ook nog. De vrouw kan u toch ook, spiegel doorstappen? Even kijken wie dat weet. Het is niet best, broeder of zuster, als u dat weet. Het is ook cult, hoor. Dat mag u helemaal niet weten. Hè? Circus, dat kan ook nog, ja. Ja. Nou, hoe dat ook zij, daar is het waar de apostel deze dingen gezien heeft. In Arabië, wanneer was dat? Wel, zegt de apostel, terstond na mijn bekering, ik ben terstond te raden gegaan. Niet bij vlees en bloed, maar in Arabië. En toen ben ik teruggekeerd naar Damascus. Hebben die? Teruggekeerd, ik ben niet naar Jeruzalem gegaan, maar naar Arabië. En van daaruit ben ik teruggekeerd naar Damascus. En dat het inderdaad daar was, blijkt trouwens ook hier min of meer uit 2 Korinthe 12. Want in de laatste verse van hoofdstuk 11 heeft de apostel het over zijn gespannen relatie met de koning Aretas. Hebben jullie? Vers 32. De stadhouder van de koning Aretas, maar Aretas was koning van Petra. Aretas de vierde. Dus volgende week, nee, over 2 weken of zo, dan zijn we bij zijn graf. Daar komt het ongeveer op neer. Wat is de koning van Arabië? Wat is dat? Paulus, ik denk dat Paulus daar namelijk ook geweest is. En hij zal zijn mond ook wel niet hebben kunnen houden daar in Petra. Dus je lag aardig overhoop met de Nabateeën. En dus ook met de stadhouder van dat rijk der Nabateeën in Damascus. Want Damascus lag onder beheer van Petra eigenlijk. Dat was in de macht van koning Aretas. En het waren de Joden in Damascus die de heidenen opstookten tegen Paulus. En die kregen steun van koning Aretas uit Petra. Maar als Paulus naar Sinai geweest is, is hij voorbij Petra gekomen. Kan niet missen. Op de route via Edom, in de hoofdstad van Edom. Dat zeg ik alleen voor degenen die geschiedenissen wat beter kennen natuurlijk. Want dat kan ik allemaal zo gauw niet uitleggen. Dus zo ongeveer steekt het in elkaar. Ga ik nou terug naar de handelingen. Dan kom ik dus terecht in handelingen 9... waar Paulus geroepen werd blind werd en daarna genezen werd. Dat wil zeggen, hij ontving licht. De schellen vielen hem van de ogen. Vers 18 van Handelingen 9. Waarna hij ziende werd en werd gedoopt. En Saulus was sommige dagen, vers 19, bij de discipelen die te Damascus waren. En hij predikte terstond Christus in de synagoge, dat hij de zoon van God is. En niet alleen maar de zoon van David. De Messias dus, niet alleen zoon van David, maar zoon van God predikte hij. Dan moet je vandaag eens prediken aan een Jozef. Dat de beloofde Messias zoon van God zou zijn. Dat is nou precies het hete hangijzer. Weet je wel, die zoon van God, daar zijn ze allergisch voor. Maar dat is de boodschap. En de boodschap aan heidenen vandaag is precies dezelfde. Christus, de Heer Jezus, de Messias der Joden, niettemin primair de zoon van God. Dat hij ook zoon van David is, dat zal in de toekomst wel blijken in de openbaring van zijn koninkrijk. Maar tot op heden, zoon van God, met grote nadruk. En dan staat er, zij ontzetten zich alle, vers 21, uiteraard is deze niet die te Jeruzalem verstoorde, wie deze naam aanriepen, enzovoorts. En dan vers 22, door Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus wonen, bewijzende dat deze de Christus is. Met andere woorden, hij was net tot geloof gekomen en hij predikte aan de groep die hij tot dan toe vertegenwoordigde, de Joden, met hun hoge priester, door wie hij naar Damascus gezonden was, weet je wel. Aan die groep predikte hij de boodschap en hij vertelde dus kennelijk dat hij zelf altijd misleid was geworden. En dat de echte Bijbelse waarheid anders is dan dat de Joden hem zelf in de synagoge predikten. Begrijp u wel? Hij predikte niet in christengemeenschappen, in vergaderingen of hoe men heten mag, maar in Joodse synagoge. En daarna staat er, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden, maar hun hinderleg werd Saulus bekend. En toen moest hij vluchten uit Damascus. En vandaar ging hij weliswaar naar Jeruzalem. Maar dat is maar even, en daar heeft hij alleen contact gehad met Petrus en Jacobus. Dat staat ook in Galaten 1. Hij zegt, ik was in Jeruzalem van aangezicht onbekend. Met andere woorden, in die gemeente in Jeruzalem heeft hij verder ook niemand ontmoet. Zelfs de 12 apostelen niet. Behalve Petrus dan. En Jacobus, de broeder des Heren. Maar dat was het dan. En vandaar ging hij naar huis. Want zo eindigt vers 30. Want in Jeruzalem was hij bij niemand welkom. En dan staat er in vers 30. Doch de broeders dit verstaande geleiden hem af tot Caesarea. Zo hoort dat, dat is de havenplaats voor de prediking van het evangelie. En zonden hem af naar Tarsen. En daar kwam hij vandaan. Dat was zijn geboorteplaats. Terug naar af. Met andere woorden, Paulus wordt gegrepen onderweg naar Tarsen. Hij komt dan terecht in Damascus, waarheen hij onderweg was. Hij predikte daar onder de Joden. En van daaruit verdween hij eerst naar Arabië. En toen, na vele dagen, vers 23, na vele dagen kwam hij kennelijk in Damascus terug, maar dat verhaal, dat uitstapje, staat hier niet bij. Maar wat er wel staat is, na vele dagen, wat was er dan in die vele dagen? Nou, dat weten we nu. Gedurende die vele dagen is hij in elk geval weg geweest naar Arabië en weer terug. Daarna gaat na vele dagen zijn geschiedenis in Damascus verder. Precies zoals in Galaten 1 staat, namelijk, ik keerde terug naar Damascus. En hier gaat het verhaal verder met, hij is in Damascus, maar er wordt hem een hinderlaag gelegd. Hij moet in een mandje de muur over, zoals ook vermeld in 2 Korinthe 11, enzovoorts. En van daaraf heeft hij even contact gehad in Jeruzalem met Petrus en Jacobus, en vervolgens is hij naar moeder thuis gegaan en daar is hij jaren gebleven in Tarsen. Weg van het toneel, weg uit zijn bediening, terug naar huis, terug naar af, of hoe dat maar heet mag. Zijn huiswerk overdoen. Opnieuw zijn Bijbel leren lezen. Maar nu in het licht van wat hij gezien heeft op de Sinaï. En als hij dan als hij jaren later van huis gehaald wordt door dezelfde Barnabas, die hem in de tijd ook geïntroduceerd had in Jeruzalem bij Petrus en Jacobus, even. Als hij dus jaren later door Barnabas van huis gehaald wordt, oom van Petrus, Nou ja, de broer van de schoonvader van Peters, maar het is meteen ingewikkeld. Zoiets. Daar hebben we het ook nog wel eens over. Als ik dus dan van huis gehaald word, is dat jaren later, onder de bescherming van iemand van een oudere generatie, Jozef, bijgenaamd Barnabas, en die neemt hem mee naar Antiochië enzovoorts. En van daaruit worden zij uitgezonden, Barnabas en Paulus, worden uitgezonden om het evangelie te gaan prediken. En dat gaat inderdaad ver buiten Jeruzalem om, ver buiten de 12 discipelen om, ver buiten de gemeente, bestaande gemeenten in de wereld, waar ook ter wereld om, enzovoorts. Maar, voordat Paulus dus ook maar aan zijn officiële loopbaan begon, voor hij maar één voet erop zette, was hij op de hoogte van de volkomen raad Gods. Wanneer heeft Paulus deze dingen geleerd? Wel, voor hij zijn bediening begon. En vanuit Damascus. Dat was in Arabië, maar vanuit die situatie in Damascus. Dat is trouwens bijbels heel goed te verdedigen, vanwege de positie die Damascus nou eenmaal in de Bijbel inneemt. Maar dat is typologie, dus ik laat het maar. U weet wel, hoe heette de zoon van Abraham? Eliezer, zei Abraham. En die kwam uit Damascus. De eerste erfgenaam van Abraham was Eliezer, Eleazar, God is hulp. Eigenlijk de hoge priester van het nieuwe verbond. Het is typologie. Dus verwacht van mij niet dat ik het nu in een paar woorden uitleg. Ik zeg het alleen. Hè. Eliezer, Eleazar, Lazarus, hoe die maar heette. Uit Damascus. En de eerste erfgenaam van de beloften, terwijl het nieuwe verbond aanbreekt, is de gemeente waarvan de waarheid, gemeentelijke waarheid, zijn oorsprong inderdaad vindt in Damascus. Maar die ontleend is aan de Sinaï. Paulus vanuit Damascus, maar niettemin ontleend aan oud-testamentische waarheid, de Sinaï dus. Een heel gemeentelijke waarheid is gebaseerd op oud-testamentische beloften, uitspraken, profetieën en wat het maar wezen mag. En wat Paulus geleerd heeft, is wat de betekenis is van al die zaken in het Oude Testament. Hij heeft geleerd dat die dingen andere beduiding hebben. Hij heeft geleerd dat in Genesis gesproken wordt over dat weliswaar iemand erfenis zou ontvangen, maar dat bij nader inzien toch iemand anders de erfenis eerst ontvangt. U weet wel, hè? Niet Ismaël, maar die andere. Isaac. En daarna nog een keer, hè? Niet Esau, maar Jacob. En daarna nog een keer, hè? Niet Ruben, maar Jozef. Maar daarnaast niet Juda, maar Jozef. En daarnaast niet Levi, maar Jozef. Maar die even terzijde weer. En daarna niet Manasse, maar Efraïm. En zo verder en zo verder. In het loopje weg noem ik er nog één. Niet Salomo, maar Nathan. En daarna niet het Joodse volk, maar de gemeente. Allebei een erfenis, maar in de omgekeerde volgorde. Eerst de gemeente van vandaag, met zijn hemelse roeping enzovoorts. En dan is er alsnog, of het Joodse volk, laat ik het zo zeggen, dan alsnog met zijn aardse roeping in de toekomst. Waar het om gaat is dat deze gemeentelijke waarheid, het is gemeentelijke waarheid, gewoon al werd vastgelegd in of verborgen werd in het Oude Testament. Dat men die niet begreep, omdat men wettisch dacht, Dat begrijp ik. En dat men bij het lezen van de geschiedenissen van Ismaël en Isaac zich afvroeg, wie doet het nou goed en wie doet het nou fout? Weet u wel? Ja, dat begrijp ik ook. En dat men bij de verwisseling van Jacob en Esau zich afvraagt, waarom mocht Jacob dat niet doen? Wat deed hij vaak verkeerd? En wat is trouwens wat Esau verkeerd deed? En hoe denken wij over de vader, Isaac, en over de moeder, Rebecca? Want jongen, wat brachten ze toch slecht eraf? Weet u wel? Dat is gebruikelijke prediking bij ons in het christendom, maar net zo goed binnen het jodendom. Wat deden ze goed en wat deden ze fout? In plaats van te vragen, nadat men bevrijd is van de wet of van de heerschappij van de wet, wat betekent het? Wat hebben deze dingen ons te zeggen? En wat het ons te zeggen heeft, is inderdaad dat die twee zonen verwisseld zouden worden. De volgorde van de twee verwisseld zou worden. Nou, dat is waar het om gaat. En dat is wat hier in het Nieuw Testamentische geschiedenis steeds een rol speelt. Begrijp je me goed? Het was dezelfde erfenis die naar Esau zou, maar die naar Jacob ging. En het is dus dezelfde belofte, dezelfde erfenis die naar Israël zou, die nu bij de gemeente terechtkomt. Het is precies hetzelfde. Was het koninkrijk, dan is het het koninkrijk. Was het nieuwe verbond, dan is het het nieuwe verbond. Enzovoorts. Wat we dus leren is dat niet de apostel Paulus pas veel later en zelfs aan het eind van zijn loopbaan pas de volle waarheid heeft leren verstaan. Wat wij leren uit de schrift dat Paulus volstrekt buiten de Joodse apostelen om deze waarheid geleerd heeft van God zelf en op de meest voor de hand liggende en aangewezen manier. Namelijk door openbaring Gods. En hij is degene die wist dat als je laat leiden door de wet, dat je dan verkeerd terechtkomt. En dat een christendom waarin de wet een belangrijke rol speelt, dat christendom net zo misleidend is. En daarom schrijft hij brieven als die aan de Galaten. Zo van als je met de geest begonnen bent, moet je met de geest voortgaan. Als je uit genade bent zalig geworden, moet je uit genade leven. En aan een andere, en dezelfde luid schrijft hij trouwens, een weinig zuur, deze doorzuurde de hele deeg, je moet daarin consequent zijn. Zie? Dat is waar het om gaat. En deze apostel, die wat dat betreft niet bevooroordeeld was, en die in elk geval de vooroordelen die hij wellicht had, in één klap volledig terzijde heeft moeten zetten, deze apostel is gewoon vanaf het begin begonnen, heeft zich bij de Heer gemeld, heeft zich beschikbaar gesteld, opdat God zijn zoon in hem zou openbaren, en de apostel Paulus heeft dat van meet af aan gedaan. Daarna kunt u de vraag stellen, en Petrus dan niet? Dan zeg ik, ja, Petrus ook. Maar Petrus is iets minder hardhandig verlost geworden van het oude verbond, van de inzettingen der vaderen. En die was dus af en toe recidivist, zal ik maar zeggen. Die viel af en toe nog wel eens even terug op die wet. Dat is de Galaten 2, waar dat uiteengezet wordt. Maar als we daarna de boodschap van deze apostelen met elkaar vergelijken, blijkt dat ze volstrekt en ook volstrekt hetzelfde leren. Namelijk dat door de opstanding van Christus de beloften Gods vervuld zijn geworden en ze worden vervuld aan een ieder die gelooft. Want u komt de belofte toe. En allen die er verder zijn, zei Petrus in Handelingen 2. En Paulus, net zo goed sprekend over de opstanding van Christus in Handelingen 13, zegt dat God zijn beloften vervuld heeft aan ons, wanneer wij tenminste geloven. Precies hetzelfde. Vervulling van beloften Gods. En wat maar gezegd wil zijn, is dat alle zegeningen die wij in onze dagen ontvangen, in afwachting van de openbaring van het koninkrijk, dat al die zegeningen tevoren beloofd waren. Wanneer we dat niet zien, ligt het aan ons, want de schrift zelf zegt dat het inderdaad zo is. De schrift zelf zegt dat we leven onder het nieuwe verbond. Niet omdat we Joden zijn, ook niet omdat we heidenen zijn, maar omdat wij gelovigen zijn. En dat we de geest hebben ontvangen, niet omdat we Israël zijn, of ook niet omdat we het niet zijn, maar gewoon op grond van geloof. Geest, welke ontvangen zouden degenen die in hem geloven. En daarom, heel de Bijbel door, vinden wij een oproep tot geloof, opdat God zijn beloften zou vervullen. Dat in ons geval, in onze bedeling, aan de ene kant beperkingen kent en aan de andere kant juist een hogere betekenis heeft gekregen, dat moet een duidelijke zaak zijn. Wat de schrift ervan zegt, is dat nou eenmaal elke eerstgeborene bestemd is voor God zelf en daarmee voor de hemel. En de gedachte is dan ook dat de gelovigen van onze bedeling inderdaad een hemelse roeping hebben ontvangen. Dat kan niet missen. Dat niet in alle brieven staat, is bekend. Dat is mij bekend, dat hoeft niemand mij te zeggen. Maar dat in de prediking van het evangelie in het algemeen ook niet gezegd wordt, dat weten we allemaal. En dat het op dat moment ook van geen enkel belang is, weten we ook allemaal. Wat alleen maar gezegd wil zijn, dat het verschijnsel dat in sommige brieven dat hemelse aspect van de gemeente niet genoemd wordt, dat wil nog niet zeggen dat de schrijver van de brief dat dan niet wist. Hij schrijft toevallig over wat anders. Dat is een andere bedoeling met de brief. Mag alsjeblieft. Ja, dat kan toch gebeuren? Ik heb wel eens gedacht, als de mensen later ooit bewijzen van spreken, gewoon onzin, hè? Als de mensen later van mij ooit nog eens een keer die paar brochures of artikelen in handen krijgen die ik geschreven heb, dan zullen ze zeggen, nou, die kleine Hanevold was een eenzijdig man. Hè? Want er zijn niet zoveel onderwerpen waar ik ooit wat over geschreven heb. Schrijven niet zo makkelijk. Zo zit het er eenmaal. Ik vind het ook niet altijd nuttig. Bovendien, ik denk, al die dingen die iedereen weet en die volstrekt bijbels zijn, waarom zou ik daarover schrijven? Is niet zo zinnig. Begrijp u? Maar te schrijven over dingen die niet zo eenvoudig zijn, want goed is dat het zwart op wit staat en mede omdat ze niet algemeen bekend zijn, daarover schrijven, dat vind ik zinnig. Maar als men later die dingen vindt, dan zal men zeggen, oh, een beetje extreme man. Had er een heel rare opvatting op na over de ontstaan van deze wereld, over de aard van deze wereld, u weet wel, hol en bol en dat soort dingen, daar gaan we het zo niet over hebben, dat soort dingen, had er nogal vreemde gedachten op na, enzovoorts. In dat verhaal van die 10 stammen, dat hoor je nou eenmaal ook niet overal, dus het is toch wel een beetje een vreemde figuur. Maar het is een verkeerde beoordeling, uiteraard. En als je zegt, Petrus die schreef nou nooit eens over de hemelse roeping van de gemeente, moet ik in de eerste plaats zeggen, nou dat deed hij wel, maar dan heb je eroverheen gelezen. En in de tweede plaats, waarom zou hij het doen? Het was de specifieke bediening van de apostel Paulus om zich daarmee bezig te houden. We zeggen nog niet dat hij het niet wist. En als je zegt, ja maar ook in Handelingen 13 spreekt Paulus toch niet over de hemelse roeping van de gemeente, dan zeg je, nou, dat is een onderwerp toch ook niet. Daar hoef je toch niet alleen maar over te spreken. Het is ook niet het belangrijkste om over te spreken. Het belangrijkste om over te spreken is dat een mens niet uit werken, maar door geloof gerechtvaardigd wordt. En dat al wat een mens nodig heeft, ontvangt hij uit genade en door geloof. Dat daar in onze dagen, in onze 2000 jaar bij wijze van spreken, bij in zit dat wij inderdaad deel krijgen aan een hemels koninkrijk. En dat we zijn toegetreden of toegevoegd aan een volk van eerstgeborenen. Dat is inderdaad waar. En dat wij daarom in de hemel zijn opgeschreven, dat is inderdaad waar. Maar daarom wil ik nog niet zeggen dat dat om de andere zin ook gezegd zou moeten worden. Integendeel. Het is alleen het logisch vervolg op de prediking van het evangelie als zodanig. En dat is maar waar het om gaat. Nou, dat is wat de apostel Paulus ook inderdaad doet. En zelfs in de brieven die wij van hem hebben, de eerste brieven die wij van hem hebben, Romeinen tot en met Galaten, vinden we een uiteenzetting over de aard van het evangelie. Toch? En de aard van het nieuwe verbond. Aard van de genade ook overigens. En daarna in Efeze, Filippenzen en Colossense, de gevangenisbrieven zo gezegd. Daarin vinden we uiteenzetting over de aard van de gemeente. Niet over hoe wij leden van de gemeente worden of hoe wij behouden worden. Maar vinden we uiteenzetting over wat nou de consequenties zijn van dat wij behouden geworden zijn. Waar we nou bij horen, hoe dat nou zit met die categorie enzovoorts. Dat is een logisch vervolg. En dan moet je niet zeggen, in die eerdere brieven wist Paulus het niet, want hij schrijft er niet over. Dan moet je zo eens omgaan met de boekjes van de lagere school. Die leraar, die juffrouw die wij in de eerste klas lagere school hadden, die wist niks van breuken. Want die kregen we pas in de, weet ik niet meer, derde klas, is dat zo? Die bestaat toch niet meer, dus dat maakt nou niet uit. Maar zie je, dat is toch een zeer naïeve en verkeerde beoordeling. Nou, zo is het met bijbelse waarheid ook. Ook de schrift kent daarin een normale opbouw. En die opbouw van die nieuwtestamentische waarheid leidt er inderdaad toe dat wij komen tot de conclusie dat het werk wat God in onze dagen doet, hoegenaamd niks van doen heeft met Jeruzalem. Bij nader inzien ook niet met een letterlijk Damascus, maar in tegendeel, het werk Gods in onze dagen heeft van doen met verborgene dingen. Waar wij aan toegevoegd zijn, is een verborgen volk. Een geheim volk. Want wat God doet, doet hij in het geheim. Hij verzamelt zich in het geheim een volk voor zijn naam, opdat dat volk straks in de toekomst met hem in het openbaar verheerlijkt zal worden en zal delen, niet alleen in zijn koninkrijk als zodanig, maar zelfs in zijn koningschap, als u begrijpt wat ik bedoel. We zullen met hem verheerlijkt worden en met hem heersen, was de gedachte. En dat is het werk Gods in onze dagen. Een werk wat 100% van doen heeft met zijn koninkrijk. Al kun je net zo goed zeggen, het heeft van alles van doen met de voorbereiding van de openbaring van zijn koninkrijk. Maar daarom is het al wel zijn koninkrijk. En dat is maar waar het om gaat. Laten we dat vooral goed begrijpen. Dat hoe wij deze dingen ook interpreteren, het gaat voor ons privé maar om één ding. Namelijk dat wij geroepen zijn uit de tegenwoordige boze wereld. Uit de macht der duisternis. Niet erin gestuurd zijn om een licht te verspreiden. Eruit gehaald zijn opdat wij in de toekomst met Christus dat licht zullen brengen. In dezezelfde duistere wereld uiteraard. Wij worden getrokken uit deze wereld en voorbereid op een toekomstige functie. En de Heer heeft inderdaad 2000 jaar uitgetrokken om zich een bevolking te verzamelen voor de hemel straks. Opdat door dat hemelse volk vanuit de hemel inderdaad zijn koninkrijk op aarde zal openbaar worden. Laten wij ons niet bezighouden met wat wij in de toekomst pas zouden doen. Of beter nog, laten wij niet proberen te realiseren wat de Heer zelf in de toekomst zal doen. Gaat het om openbaring van zijn koninkrijk, integendeel. Het gaat erom dat wij nu kiezen voor deze ene waarachtige heerser aan wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Opdat hij zijn werk in ons, en ik bedoel in u en mij, persoonlijk zal volbrengen. Opdat we in de toekomst inderdaad zouden delen in zijn heerlijkheid. Daar moet ik het helaas bij laten, want het is de hoogste tijd. En stel voor dat we eerst de Heer danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor het grote voorrecht te mogen leven in deze dagen. Deze dagen niet alleen van het nieuwe verbond en van uw genade, maar in het bijzonder deze dagen waarin uw koninkrijk voor de wereld nog verborgen is. Deze dagen eigenlijk ook van voorbereiding. Voorbereiding op de openbaring van uw heerlijkheid en koninkrijk straks in de toekomst. We danken u dat we uit uw woord mogen leren verstaan dat u ons geroepen hebt tot die hemelse erfenis. We deel gekregen hebben aan de hemelse roeping en ook mogen uitzien naar onze openbaring in heerlijkheid met u. We danken u ook, Vader, dat we mogen weten dat binnen afzienbare tijd deze dingen gerealiseerd zullen worden. En dat binnen afzienbare tijd vervuld zal worden al wat de profeten gesproken hebben. En dat inderdaad uw koninkrijk gevestigd zal worden in deze wereld, in deze kosmos, nog in deze oude wereld, deze oude aarde. We danken u daarom dat wij nog in deze dagen mogen leven. En zelfs met het geweldige uitzicht op de naderende wederkomst van onze heiland zelf en zijn openbaring in heerlijkheid in de eerste plaats aan ons. Wij danken u daarom dat we ook deze morgen of deze dag hier bij elkaar mochten zijn. Ons mochten oriënteren op deze oude woorden die nog steeds zo actueel zijn. Ons mochten bezighouden, ook in het bijzonder met deze gemeentelijke waarheid die zo vast verankerd ligt in alle bladzijden van uw woord en doorheen alle Bijbelboeken. We danken u daarom dat we uit die vertroosting der schriften hoop mogen hebben. En dat we juist daardoor gebouwd mogen worden in het geloof en onze verwachting mogen stellen op u voor het leven nu van elke dag, maar in het bijzonder ook onze hoop mogen stellen op u die staat te komen. We danken u daarom, Vader, voor die heerlijkheid die u ons hebt voorgesteld. Geeft u ons inderdaad die kracht en dat licht wat wij nodig hebben om daaruit te leven. Opdat we zouden wandelen tot uw eer, als levend gemaakt met Christus en tot heerlijkheid van u, maar ook tot heerlijkheid van ons straks in de toekomst. Wees u zo ons nabij, op grond van uw beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.